Ja, als alles technisch goed zit, hebben we nu Claude Marinauer aan de lijn, VLD-volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid in Antwerpen en bestuurder van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet in Mechelen. Meneer Marinauer?
Goedemiddag.
Goedendag, welkom in de studio, of welkom via de telefoon in de studio. Ja, dus de toestand in Libanon, maar laten we eerst misschien een maandje teruggaan en kort nog iets over de polemiek tussen u en Jean-Marie de Dekker in de Standaard, waar u dus duidelijk andere standpunten had. Is alles nu weer koek en ei?
Oh, de toestand tussen meneer De Dekker en mezelf is identiek als diegene die bestond voordat hij zijn stukje gepubliceerd heeft.
Dus u was al op de hoogte van zijn andere standpunten.
Oh ja, en ik bedoel, hij heeft zich er blijkbaar ergens over beklaagd dat wij geen contact hadden daarvoor. Dat klopt, en dus op dat vlak is niks veranderd.
Bespreekt u de zaak nog wel eens met hem?
Nee.
Nee, oké.
Nee. En nogthans, er zijn andere mensen binnen mijn partij die ook een standpunt huldigen dat dichter bij het standpunt in het voordeel van de Palestijnen geldt. Maar alleen maar, het gaat mij ook vanzelfsprekend om de inhoud, maar het gaat er mij voornamelijk om de manier waarop. En ik heb, zoals ik het toen geschreven heb in mijn reactie in de Standaard, de mensen die de woorden Holocaust, industrie en dergelijke in de mond nemen, ja, dan reageer ik. Ongeacht het standpunt of het een standpunt is over de Palestijnen en over welk probleem dan ook, maar dat men daar uitdrukkingen als Holocaust, industrie en dergelijke aankomt,
Nochtans komt het.
Dat is er voor mij ver over.
Nochtans, dat is voor u er ver over. Ik kan het begrip voor opbrengen. Nochtans komt het uit een bron. Het is een Amerikaanse Jood.
Dat is een bron die heel graag en heel gewillig door een aantal mensen wordt opgevoerd. Nu, voor die ene Norman Finkelstein, wil u met mij de kost waarschijnlijk niet geven aan al de anderen die dat standpunt niet genegen zijn. Hè. Norman Finkelstein is voor sommigen blijkbaar een icoon, een figuur geworden die men te pas en te onpas opvoert. Wel, voor iedereen die dat standpunt graag opvoert. En zeker dan nog koppelt aan andere problemen, daar zal ik op reageren, of hij nu De Dekker heet of iedere andere naam.
Maar wat mij toch een beetje opviel, is dat in de repliek het u niet echt teruggaat op de kritiek die De Dekker heeft, namelijk dat de Palestijnen echt slecht behandeld worden door Israël.
Kijk, het debat over het Israëlisch-Palestijns conflict is een debat dat ons ten eerste verder zou leiden dan gewoon een opiniestukje reactie daarop. Het standpunt van De Dekker, om zijn standpunt, maar veel meer tijd is me dat niet waard, moet ik zeggen, dat het zijn standpunt daarover is, over het Israëlisch-Palestijns conflict, is mij bekend.
Maar er zijn toch nog mensen die een gelijkaardige mening toegedaan zijn?
Ja, maar ik ga daarmee in debat, geen enkel probleem. Ik heb geen enkel probleem met mensen die een ander standpunt over hebben. Ik heb daar een zeer duidelijk standpunt over in al jaren. Er is een Israëlisch-Palestijns conflict. Israël heeft zich op dat vlak een jaar geleden uit Gaza teruggetrokken, eenzijdig. En aan de macht is nu in de Palestijnse gebieden een regering gekomen aan het hoofd daarvan en voor het 100% daarvan samengesteld uit mensen die de staat Israël gewoon zelfs niet erkennen. Dat is de realiteit.
Maar hij zegt, en nog anderen, dat Gaza bijvoorbeeld min of meer een halve openluchtgevangenis is. Ze kunnen, de zee is geblokkeerd, de grenzen zijn bijna volledig geblokkeerd.
En de raketten worden daarvan afgeschoten op Israël.
Maar ja, er is wel niet overdekt, hè?
Wat zegt u?
De Gaza is niet overdekt, dus ze kunnen wel nog dingen afschieten.
Maar ik bedoel, kijk, er zijn jaren geleden zijn er gesprekken. Laten we eventjes terugkeren in de tijd, in de periode van Arafat. Op het moment dat men van aan de Israëlische kant of pro-Israëlische kant zei, Arafat is niet de geschikte figuur daarvoor. Hij lijkt een corrupte regering. Het geld, heel veel van het geld dat daar naartoe gestuurd wordt, komt in de verkeerde zakken terecht, komt op de verkeerde projecten terecht, wordt niet aanbesteed, of wordt niet besteed voor het doel waarvoor het bestemd was. Toen zijn we iedere keer, ja, u ontwijkt de problematiek. Arafat was geen 24 uur, maar geen 24 uur dood. Toen plotseling, God, Arafat als iemand die heel veel geld is uitgelegd, waarvan sinds echtgenoten van honderden duizenden dollars per maand genoot. Het is een probleem, kijk, hoe lang is het geduurd? En Arafat had daarover een dubbel discours, dat is bij een ieder geweten. In het Engels had hij het over de besprekingen met Israël, en in het Arabisch hield hij een heel ander discours. Kijk, Israël is een staat die op men het wil of niet opgericht is na een beslissing van de Verenigde Naties. organisaties. Sommige mensen lijken dat maar te blijven vergeten.
Maar niet echt in zijn huidige vorm, hè?
Wat zegt u?
Niet echt in zijn huidige vorm.
Nee, maar dan moet u ook onmiddellijk teruggaan naar wat er gebeurd is de dag nadat die onafhankelijkheid is uitgesproken. U weet nog wat toen gebeurd is, de eerste dag?
Zeg het maar.
Ik zeg het u, ze zijn aangevallen door alle omringende Arabische staten. Dat is de eerste keer. En het probleem dat zich natuurlijk stelt, en waar mensen soms toch weinig begrip voor hebben, is dat Israël kan zich geen enkele oorlog voor te verliezen. De eerste oorlog die ze verliezen, bestaan ze niet meer.
Nu, we gaan terug naar het huidige conflict. Ja. We kunnen uiteraard heel lang over de geschiedenis van dat is onmogelijk, zelfs binnen het bestek van deze uitzending. En ik wil dat eigenlijk met u wel eens live in de studio doen. Maar hoe...
Ik weet niet wie ik nu hoor.
Hoor. Ja, u hoort Jan Ploem, hoofdredacteur van Radio Centraal. Ik wil met u het eens hebben, hoe is het gevoelen van Israël? Heb je daar een zicht op van nu dit conflict? Er is een bestand min of meer de afgelopen dagen gesloten. Hoe is het gevoel nu bij Israël, bij de bevolking ginder? Hoe heb jij daar een zicht op?
Ja, een zicht, ik bedoel, omdat ik...
Of je hoort toch
niet? Ja, via kranten of via mensen die daarvan terugkomen nu. Ik denk dat er voor een deel een dubbel gevoel zal heersen. Omdat, misschien eerst de origine van dit conflict. De origine van dit conflict...
Want die soldaten zijn nog niet terug, hè?
Nee, maar ook origine van dit conflict. Op een moment, toch eventjes aan herinneren, Israël is uit Libanon sinds 2000, 6 jaar. Er is 6 jaar nagenoeg geen conflict, of zelfs er was ook geen contentieus aan op dat gedeelte, terwijl plotseling, of niet zo toevallig, een paar weken nadat Hamas hetzelfde had gedaan aan de kant van de Gazastrook, Hezbollah het Israëlisch grondgebied binnentrekt, 8 soldaten dood, er 2 ontvoerd. En dan stelt men vast dat datgene waarvoor Israël al jaren had gewaarschuwd, met name dat de ontwapening van de Hezbollah aan die kant van de grens, die door een VN-resolutie was beslist in 2004, dat daar ten eerste niks van in huis gekomen is, in tegendeel zelfs, stelt men vast, en men hoeft maar te kijken naar het aantal raketten die afgevuurd zijn van het zuiden van Libanon, om vast te stellen dat er van ontwapening zeer zeker nooit sprake van geweest is. En dat Hezbollah, bewapend door, gesteund door vanuit Teheran of vanuit Damascus, een duidelijke actie onderneemt tegen Israël. En dan, ja, niemand kan zich voorstellen dat één staat die naamwaardig zou dulden dat men het noorden van je land, of een deel van je land, zomaar zit te bestoken met raketten en steeds naar burgerdoeleinden gericht trouwens.
Is dat niet wat momenteel aan het gebeuren is, maar dan in omgekeerde richting?
Ik bedoel de reactie van Israël.
Ja, inderdaad.
Ja, wel, u zal het mij zeggen. Weet u of daar Hezbollah tussen zitten of niet? Het karakter van de Hezbollah is natuurlijk is juist van tussen de burgerbevolking...
Ja, maar u zegt terecht, Hezbollah beschiet de burgerbevolking, maar ja,
wat... Ik zeg dat Hezbollah enkel en alleen maar de burgerbevolking beschiet.
Wel, als ik nu even de balans langs Israëlische zijde hoor, heb ik misschien de VRT, wat op de VRT gezegd is, dat er 150 Israëlische mensen gedood, vermoord zijn.
Ja.
Maar daar zijn 50 burgerslachtoffers bij en 100 soldaten.
Mm-hmm.
Dus klopt het toch niet helemaal?
En hebt u zich ooit de vraag gesteld... als toevalligerwijs, ik zal maar zeggen, 15% of 20% meer van die raketten hun doel hadden bereikt. Wat was er dan gebeurd, volgens u?
Dan waren er meer slachtoffers gevallen en waarschijnlijk heeft het beperkt aantal burgerslachtoffers ook te maken met...
Ze waren bijna allemaal afgevuurd op steden. Ik bedoel, maar dit is de discussie, kijk. De slachtoffers, de burgerslachtoffers, die geen uitstaans hebben met de Hezbollah, natuurlijk, die zijn allemaal te betreuren. Alleen maar, en dat vergeet me soms, en ik weet dat daar een discussie over schijnt te bestaan, alhoewel er meer en meer elementen op wijzen dat het wel denkt. Trouwens, ik heb een bijzondere onafhankelijke bron daarover te citeren. Meneer Jan Egeland, man die me zeker en vast niet kan verdenken van partijdigheid in deze, heeft zeer duidelijk opgeroepen dat het een schande was, dat zijn de woorden die hij gebruikt heeft, dat de Hezbollah, letterlijk door hem geciteerd, lafaards waren om tussen de burgerbevolking plaats te nemen, van tussen de burgerbevolking hun acties te voeren en dan te verdwijnen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Ik citeer Jan Egeland.
Dat klopt en ik denk dat er ook veel mensen die de reactie van Israël betreuren daarmee akkoord gaan. Maar ja, de verhouding, de grote kritiek is dat de verhouding buiten alle proportie is. Dus 10 op 1.
Maar dan
Vindt u dat verantwoord?
Kijk, er zijn veel te veel burgerslachtoffers gevallen, natuurlijk. Ouderen, mannen, vrouwen.
Ja, 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 maar de 50 zijn er 50 te veel, maar de 900 aan de andere kant, dat is toch buiten proportie. Dat is vooral de grote kritiek. Dat Israël, ja, misschien hebben ze het recht om te reageren, maar...
Maar wat moet u dan doen? U vergeet erbij te zeggen dat vanuit diezelfde streken men constant, het zij wapens aanvoerde, het zij raketten bleef afvuren, hè? Ik kan toch niet zaken voorstellen alsof vanaf de eerste dag er geen raket meer afgevuurd is, hè? Integendeel.
Nu, Israël heeft in de oorlogsvoering toch wel wat heel veel infrastructuur van het zuiden van Libanon aan Vrin van een geschoten, om het op zijn Antwerps te zeggen. Was het allemaal wel nodig? Is het nuttig? Want nu is er een soort van padstelling, hè?
Kijk, het is van mij wel op afstand te zeggen welke infrastructuur wel of welke infrastructuur niet. Alleen maar zijn er een aantal gegevens die bijvoorbeeld aangeven dat men er ook niet voor terugsprok om vanuit ziekenhuizen raketten af te vuren van het daken van ziekenhuizen. Of van mobiele structuren die opgesteld werden in de buurt van ziekenhuizen. En dan moet je inderdaad een keuze maken. En er zullen in iedere oorlog, die van Israël, net zoals destijds toen de NAVO in Joegoslavië bombardeerde en er een aantal Chinese ambtenaren in een ambassade dood vonden. Er zijn jammer genoeg, en vanuit welke kant men het ook bekijkt, er zijn jammer genoeg altijd, in iedere oorlogsvoering, hoe precies men ze ook probeert te voeren, zullen er altijd te
precise bombing. Precise bombing is niet mogelijk, denk ik.
Wat zegt u?
Precise bombing is niet echt mogelijk.
Ik denk dat precise bombing... Kijk, Israël, dat beschreven wordt, waarschijnlijk niet ter onrecht, als een van de sterkste legers van het Midden-Oosten, dienen ze echt met bommen, tapijt en zout in het gewerkt hebben, zoals op het einde van de Tweede Wereldoorlog, of de gelegenheid van het NAVO-bombardementen in Joegoslavië. Ik vrees dat men dan over heel andere dingen zou praten. Maar natuurlijk, de beelden die men ziet, en ik heb dezelfde beelden als u gezien, die roepen bepaalde gevoelens op, en ik heb daar het volste begrip voor. Ik kan dat mij nog perfect voorstellen.
Wat hebben ze nu bereikt, meneer Marinauer? Wat is nu het doel geweest? Wat is nu het eindelijke...
Wat nu bereikt is?
Ik bedoel, Clausewitz, hè? Von Clausewitz, de politieke oorlog is politiek met andere middelen. Wat hebben ze nu bereikt?
Ik denk dat men voor eerst bereikt heeft dat indien iemand eraan twijfelde, niemand zich maar in het hoofd moet steken van Israël met raketten te bestoken, terwijl die raketten, hoe zou ik zeggen, geleverd worden en men gesteund wordt door een staat waarvan de president openlijk oproept voor de vernietiging van de staat Israël, Iran om het te noemen. Dat is een realiteit. Twee, dat Israël niet verder zal blijven toekijken passief hoe men het land aanvalt met raketten op burgerdoelen. Drie, dat ook vastgesteld moet worden dat na een maand dat Libanese leger, dat totaal onmachtige Libanese leger, dat onbestaande Libanese leger, plotseling zeer makkelijk troepen naar het zuiden van het land kan sturen. De vraag blijft trouwens of dat zij de tweede deel van de missie die zij nu hebben in het kader van de nieuwe resolutie, zijnde de ontwapening van de Hezbollah, zijnde de bevestiging van de vroegere resolutie, of zij, of wie dan ook, dat zal kunnen uitvoeren. Dat blijft te bekijken. Maar ik stel vast dat nu er sprake is van die ontplooiing van die Libanese troepen en er ook sprake is van de internationale vredesmacht die zich daar zal ontplooien, waardoor het gevaar op 1 miljoen mensen in het noorden van Israël zou moeten verdwijnen. Dat is alleszins een bereikt resultaat, indien natuurlijk die resolutie uitgevoerd zou kunnen worden.
U bent lid van de Belgische Federale Kamer, meen ik begrepen te hebben. Hoe staat u tegen een eventuele Belgische deelname aan zo'n internationale troepenmacht?
Maar ik denk dat het standpunt van de regering, zoals dat verwoord is door de minister van Buitenlandse Zaken en door de minister van Defensie, als je, België is nu voorzitter van het OBSE, als België wil op enige lak meepraten, dat het vrij vreemd zou overkomen, dat België daar geen deel zou van uitmaken. Nu over de modaliteiten ervan, welk aantal, wat voor deel van het leger daaraan zou deelnemen, daar mis ik de bevoegdheid voor.
Dat begrijp ik. Zou u er tegenover staan, moest de Bundeswehr, de Duitse strijdkrachten, daar ingeschakeld?
Dat is een interessante vraag. U hebt het standpunt van de Duitsers.
Er is een heel discussie in Duitsland. Overigens, in de Spiegel is dat er.
Ik kan me dat voorstellen dat het een geen eenvoudige situatie is. Maar dat denk ik moeten de Duitsers voor zichzelf uitmaken. Het is voor mij een beetje moeilijk vanuit mijn achtergrond enzovoort.
Omdat ja, maar de premier van Israël stond daar, meneer Olmert, die staat daar positief tegenover.
Ja, maar ik bedoel, maar dat moeten de Duitsers zelf uitmaken. Ik kan aannemen dat het geen eenvoudige gedachte is om zich voor te stellen dat daar aan de Israëlische grens Duitse soldaten plotseling geconfronteerd zouden worden met het Israëlische leger. Dus ik denk al dat zijn een aantal perimeters en gedachten die de Duitsers voor zich zullen meenemen in hun analyse van de situatie. En ik laat dan hun wijsheid over om de beslissing daarover te treffen, die zij menen daarover te moeten treffen.
Even terug naar de huidige toestand in Libanon. Enerzijds is Hezbollah misschien wel wat teruggedrongen, maar anderzijds zijn ze populairder dan ooit, zelfs bij de christelijke gemeenschap, geloof ik. Dus beschouwt u het als een overwinning voor Israël, of toch niet?
Nee, maar aan de andere kant, weet u, dit is een situatie wat interne Libanese toestand betreft, denk ik dat die vraag opnieuw zal moeten gesteld worden binnen een paar weken of binnen een paar maanden. Dat de berichten die daarover verspreid worden vrij verwarrend zijn.
Maar is de balans eerder positief?
Er zijn een heleboel editorialen van de Libanese christelijke kranten die een totaal andere richting uitgaan dan hetgeen u nu komt te schetsen. Er zijn een heleboel Libanese editorialisten, weliswaar van christelijk geïnspireerde kranten, die in Lorient Le Jour en een aantal andere kranten zeer duidelijk partij hebben gekozen tegen de Hezbollah, hen ervan beschuldigend, 1. Om dit over Libanon te hebben doen heenkomen. 2. De Libanese regering ervan beschuldigend van dat ze hebben kunnen vermijden, maar dat ze daartoe gewoon niet in staat zijn gebleken of dat eenvoudigweg niet gewild hebben. Dus ik denk dat die situatie binnen een paar weken of maanden opnieuw eens moet bekeken worden.
Oké, nog een laatste vraag. Binnen 2 maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Ja.
Wat is uw houding over de toenaderingspogingen, de aanschurkpogingen van het Vlaams Blok naar de Joodse gemeenschap toe?
Oh, maar ik ben degene die in 2001 heeft in een tempore non suspecto in mei 2001, bij de allereerste signalen ervan, ben ik degene die ervoor gewaarschuwd heeft dat men van de kant van het Vlaams Blok, toen het Vlaams Belang nu, de politiek huldigde van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ik bedoel, ik denk dat je, ten eerste vind ik dat vanuit de Joodse gemeenschap je niet kan laten leiden of dat je niemand in vertrouwen kan nemen of geen aanhankelijkheid kan hebben ten overstaan van iemand of vertegenwoordigers van een partij die wegens racisme zijn veroordeeld. En die sinds die veroordeling trouwens op geen enkel vlak enige verandering in hun politieke doeleinden of in hun politieke, of in wat ze politiek beogen hebben gewijzigd. Wat dat betreft alleen maar zou ik vinden dat het geen enkele kans zou moeten hebben. Dus dat is mijn standpunt daarover, dat is bekende, dat is sindsdien zeker.
Dus het cordon sanitair blijft.
Wat zegt u?
Het cordon sanitair blijft, als het van u afhangt.
Ik behoor tot diegenen die zeggen dat, wat mij betreft, ik heb geen cordon nodig om te weten dat ik met hen nooit een akkoord zou sluiten, nooit in zee zou gaan. Cordon is er, maar het is voor mij geen noodzakelijkheid om dat standpunt in te nemen.
Bedankt, Claude Marinauer, volksvertegenwoordiger voor de VLD. We zouden u graag uitnodigen live in onze studio als u terug uit vakantie bent. Want dan zijn er natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen en we houden u eraan om hier bij ons in de studio te komen. Bedankt voor uw interventie.